Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
We hebben in de loop der jaren hier al wat over de vloer gehad. Van aardse astrofysici tot wereldvreemde mediamensen. En vandaag een muziekfilosoof. Dat kan er nog wel bij, denkt u misschien. Marlies de Munk stelt vragen, dat doen echte filosofen, over, jawel, de filosofie van de muziek. Ze zegt dat luisteraars, wij dus, samen tijdens het luisteren betekenis produceren. Hoe dan wel mag ze komen demonstreren? Dag Marlies de Munk, zit u op een berg of zit u in een dal?
Ik zit op een berg. Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, goedemorgen inderdaad. Waarom zit je op een berg? Er zijn weinig mensen die dat hier gewoon durven zeggen.
Ja, het zou ondankbaar zijn voor mij op dit moment te zeggen dat ik in een dal zit. Nee, ik zit absoluut op een berg. Ik ben erg blij met een klein boekje dat ik net heb uitgegeven. Met een kindje dat dit jaar geboren is en ons gezin heeft vervoegd. En over het algemeen, een gezondheid die niet tegensputtert, het kan eigenlijk niet stuk. Ik moet er misschien bij zeggen dat ik een beetje moe ben van het beklimmen van die berg.
Oh ja, dat neem ik aan. Mama van 3 kinderen.
Maar goed, ja, voilà.
Dat is, en dat allemaal combineren met een relatie en met een baan en met vrienden en met... Wat moeten we allemaal vandaag niet doen?
Dat is inderdaad.
En toch zeggen dat je op een berg zit.
Ja, ja, maar het is zo rijk. Het is zo fantastisch interessant allemaal.
Dus. Ja?
Ik heb het gevoel dat het wellicht niet beter wordt dan nu, dus dat ik er maar beter bewust van geniet.
Nee, we gaan altijd op.
We blijven stijgen, ja, oké.
Dat boekje waar je over het hebt, dat is een heel schattig, aardig hebben dingetje eigenlijk uitgegeven door een nieuwe uitgeverij Letterwerk. Waarom Chopin de regen niet wilde horen. Het zou net zozeer de titel van een dichtbundel kunnen zijn, hè? Waarom Chopin de regen niet wilde horen. We gaan het daar zo dadelijk over hebben waarom dat nu zo precies zo heet. Maar eerst even een muziekfilosoof. Wat hebben we de laatste tijd allemaal niet gehad? Relatiefilosofen, die zijn er ook, dat weet je.
Ja, ja, ja.
Forensische wijsgeren, dat zijn dan mensen die op basis van, wat is het, wijsgerige inzichten proberen een moordenaar of wie een moord heeft gepleegd te achterhalen. Bestaat allemaal. Wat doet een muziekfilosoof?
Een muziek, wel, ik... Ik durf toch te zeggen dat ik misschien net iets minder nieuwerwets ben dan die anderen. Mm-hmm. Dat de muziek van oudsher altijd deel is geweest van de filosofie. Dan hebben we het enkel nog maar over de westerse wijsbegeerte. Denkers als Pythagoras, Plato, Aristoteles, eigenlijk bijna alle grote denkers, hebben op een bepaalde manier de muziek een plaats gegeven in hun denken. En dat is geen toeval. En ik ben daar natuurlijk een lansbreker voor. Mm-hmm. Te zeggen dat muziek veel belangrijker is dan men nu zomaar zou denken als een leuk randfenomeentje. Muziek gaat naar het hart en de ziel van de mens en heeft daar natuurlijk ook veel invloed op. En dat is iets waar filosofen zich bewust van zijn.
Maar muziek, zeg je, kan ook betekenis genereren. Kan dus iets betekenen, net zozeer als taal dus.
Ja. Ja, dat is meteen al een van de grote vragen die ik ook behandel in dat boekje. Is muziek een taal? Mm-hmm. En zo ja, wat voor taal? Valt ze te vergelijken met onze gesproken taal? Of heeft ze toch een andere functie? En dat is een vraag die als een rode draad door de muziekfilosofie loopt. En ik denk dat weinig mensen zullen beweren dat muziek betekenisloos is. Dat muziek absoluut niets betekent, maar de discussie begint meteen natuurlijk bij de vraag, en wat voor betekenis bedoel je dan?
Ja, want je kunt dan bijvoorbeeld zeggen, een malertje of in mijn geval satie, dan kun je daarvan makkelijk zeggen, ik vind dat melancholische muziek. Mm-hmm. Maar misschien zegt dat gewoon veel meer over mij. Ik voel mij melancholisch als ik die muziek hoor, maar is dat ook melancholische muziek?
Wel, dat is een van die vragen die daarmee verbonden zijn. Dus ook de relatie tussen muziek en emoties is iets waar alle grote denkers zich het hoofd over gebroken hebben en die niet losstaat van hoe we muziek als betekenisvol ervaren. Dus het is zeker zo dat we de neiging hebben om in emotionele termen over muziek te praten. En niemand vindt het vreemd om te zeggen die melodie is vrolijk of die melodie is droevig. En niemand lijkt het vreemd te vinden dat wij een emotie toeschrijven aan iets dat op zich natuurlijk geen emotie kan ervaren. Die noten zelf, die muziek, kan niet vrolijk zijn. Dus als je dan gaat doorvragen, dan denk ik dat de intuïtie van de meeste mensen een beetje de romantische intuïtie is. Dat is de componist, die heeft daar zijn emoties ingelegd. Of de uitvoerder, je ziet die echt begeesterd op het podium en je denkt, ja, die emoties, ik herken die in de muziek. En dan is natuurlijk de vraag, hoe herken je die? Hoe weten wij wat die componist voelde? En als je dat even bekijkt, is dat niet vol te houden. Want een componist, als je het dan over Mahler hebt bijvoorbeeld, zo'n symfonie, daar werkte die natuurlijk maanden aan. Die zat niet voortdurend in diezelfde emotie.
Tuurlijk. Net zozeer als een schrijver niet in dezelfde emotie zit.
Ja,
of een
dus
dichter.
Er is daar een heel ander technisch verhaal achter.
Ja. Maar, en dan nog, is het de vraag of het zinvol is om te weten, misschien wel, maar moet ik mij daar iets van aantrekken wat zo'n componist heeft bedoeld?
Inderdaad. Ik denk, het valt op dat verschillende componisten er alles aan doen om precies niets vrij te geven, niets prijs te geven over hun eigen gemoedsgesteldheid. Of als ze dat al hebben gedaan, er zijn talloze voorbeelden van componisten die achteraf elke programmatische verwijzing, elke titel die een beetje suggestief zou kunnen zijn, terug verwijderen. Mahler is daar één van. Dus die begint met zijn eerste symfonie, is eigenlijk nog een symfonisch gedicht. En hij zegt nadien, nee, kom, dat programma moet weg, de muziek moet voor zich spreken. Dus dan heb je enerzijds, kan je zeggen, de muziek krijgt geen betekenis van buitenaf, maar ze moet wel spreken. Ze moet wel blijven spreken, ze moet wel betekenisvol blijven. Ja. Dus daar zit eigenlijk een interessant filosofisch probleem van. Hoe kan dat dan, natuurlijk?
Ja, ja, die poëtische titels bijvoorbeeld bij Mahler, waar je over hebt, we gaan er trouwens straks naar luisteren. Symfonisch gedicht, dan krijg je titels, hele suggestieve titels als Frühling und kein Ende, geen einde aan de lente, of Gestrandet, dat soort dingen. Dat zijn bijna inderdaad al poëzietitels. En hij begint dat dan te vervangen en dat is het rare toch, die dingen. Die tempo-aanduidingen, die blijven langzaam, schleppend, immer zeer gemächlig, kräftig beweegt. Die hele bekende feierlich und gemess, ohne zu schleppen.
Het blijft poëtisch natuurlijk.
Ja, dat is waar, dat blijft poëtisch. Nu, die blijven daar staan in de partituur, terwijl hij ze toch, begrijp ik dat goed, vandaan heeft gehaald. Hij heeft die geschrapt.
Ja, dus die dynamieke aanduidingen, dus ik denk, je kan altijd de vraag stellen, hè, waar ligt de grens? Want elk spreken over muziek is metaforisch. Een hoge toon is metaforisch hoog. Want eigenlijk kan je niet zeggen, hoog en laag, misschien verwijzen we naar de partituur, waar een noot hoger of lager genoteerd wordt. Je moet eigenlijk ergens een lijn trekken en zeggen, vanaf hier vinden we dat we het letterlijk over muziek hebben. Kan muziek slepen? Dat is al een vraag.
Ja, dat is
interessante
vraag.
Het is de mens die sleept, het is niet de muziek die sleept. Maar je voelt dat er wel toch iets meer, laten we zeggen, technisch zit in een term die zegt niet slepen. Dan hoor je Mahler de dirigent aan het woord, die zijn collega-dirigenten een instructie geeft van hoe moet ik dit werk uitvoeren. Terwijl een instructie als geen einde aan de lente is natuurlijk veel vrijer, veel poëtischer, maar ook tegelijk veel bepalender voor de interpretatie van muziek en geeft dus meer specifieke inhoud.
Maar zeer langzaam, dat is toch duidelijk?
Zeer langzaam is, ja en nee. Bijvoorbeeld, zeker bij Mahler, zijn daar veel discussies over, omdat men de neiging heeft gehad om bijvoorbeeld het adagietto, het beroemde adagietto, steeds langzamer te gaan spelen. En dan stelt men zich de vraag, ja, maar was dat wel de bedoeling? En zo wordt het eigenlijk een beetje,
wat we dan zien bij die film,
siroperig. Ja,
Tot in Venedig.
Ja, voilà. Mensen steekt de schuld op Visconti. Daar.
Ja, ja. Dat duurt maar vooraleer die man doodgaat. Ja. En dat blijft maar slepen.
Dat is eindeloos. Dus het slepen, zelfs het slepende heeft zijn,
dat is ook waar,
zijn grenzen.
Nu, heel jouw boekje, zal ik niet zeggen, maar toch voor een groot deel, is opgehangen aan een bijzonder leuke anekdote.
Ja.
Een verhaal, een mooi verhaal, dat Georges Sand, de minares van Chopin, in haar memoires heeft opgeschreven. Je gaat daar zo dadelijk een fragment uit voorlezen, maar we gaan het eerst toch even goed kaderen. Hè?
Ja.
We zijn 1838. Het intreden van de winter. Georges Sand heeft besloten om de ziekelijke Chopin mee te nemen naar Mallorca. Want daar moet hij misschien, enfin, dat gaat hem goed doen. Het klimaat zal hem aansterken. Maar dat verblijf, Marlies de Dekker, dat valt grondig tegen.
Het valt tegen,
waarom?
Ja. Wel, in de eerste plaats om de medische reden dat het hem niet aansterkte. Het klimaat was niet zo goed als ze verwacht hadden en het regende van begin tot einde. En het werd steeds erger, die regen. En Chopin zat dus al met tekenen, eerste tekenen van tuberculosis, wat nu trouwens bevestigd is onlangs, dat hij daar werkelijk aan overleden is.
Moeten we op terugkomen, maar zijn hart is onderzocht. Hè.
Inderdaad,
een vat vol cognac.
Ja, het gepekelde hart, werd er gezegd. Het is op zich al heel poëtisch.
Ja.
Maar dus, hij heeft die eerste tekenen van tuberculose, dus de plaatselijke bevolking is erg wantrouwig. En ze worden de stad uitgekeken eigenlijk. En
ze weten dat. De mensen weten dat hij tuberculose heeft.
Ja, dat gaat rond. En trouwens, Georges Sand, zijn minnares, was natuurlijk geen onbesproken figuur. Ze heeft een man een naam aangenomen, maar ze kleedde zich ook als een man in die tijd. Dus dat was een beetje chockerend. Die bohemien-bende uit Parijs. Dus, om kort te gaan, ze nemen hun intrek in een oud Kartuizerklooster buiten de stad, buiten Palma, ver weg van de mensen. En Chopin had sowieso de neiging om overal geesten te zien. Hij had het gevoel dat het klooster vol geesten zat. Hij hoorde klopgeesten, hij hoorde allerlei zaken, hij zag visioenen, hij was... hij werd een beetje een achtervolgingswaan.
Een beetje paranoïde.
Een beetje paranoïde, en dat vermengde zich dan met die zieke toestand. En dat was natuurlijk allemaal niet goed om hem er bovenop te helpen. Dus daar begint eigenlijk die anekdote van Sand.
Mm-hmm. En dan breekt er een hels onweer los.
Ja. Er breekt een onweer los op het moment dat net Georges Sand en haar kinderen het klooster hebben verlaten. Ze gaan inkopen doen. En Chopin zit alleen in het klooster. En dat is natuurlijk een fantastische setting om de fantasie op hol te doen slaan.
Ja, een man die lijdt aan tuberculose, die achtervolgingswaanzin heeft, die vol angsten zit. Het is winter, die eigenlijk verschrikkelijk beroerd is. Zijn minares is met haar zoontje Maurice en misschien nog een aantal andere kinderen de stad uit. Ja, dan denk ik inderdaad, de wanhoop, de paniek moet toeslaan.
Ja, ja dat was ook zo.
Ja, en... dan geloof ik, zij komen terug, Georges Sand, van dat noodweer met haar zoon. Dat laatste stuk van de tocht hebben ze blootvoets door de modder moeten aflekken, proeterend. En dan komen ze in het holst van de nacht thuis. En wat zegt Chopin dan? Dat gaan we zo dadelijk horen van jou, jij die dan Georges Sand gaat lezen.
Voilà, daar begin ik het fragment met de kreet van Chopin, die verbijsterd opspringt van achter zijn piano en roept: "Ah, ik was overtuigd dat jullie dood waren." En Sand continueert: "Toen hij weer bij zijn positieve kwam en zag in welke staat wij verkeerden, voelde hij zich slecht over de gevaren die we hadden doorstaan. Maar hij biechtte mij op dat terwijl hij op ons aan het wachten was, hij dit alles al had gezien in een droom. Niet langer in staat om die droom van de werkelijkheid te onderscheiden, was hij kalm en dromerig geworden. Terwijl hij piano speelde, overtuigd dat ook hij zelf dood was, zag hij zich verdronken in een meer, terwijl zware, ijzige druppels ritmisch op zijn borstkas vielen. Toen ik hem attent maakte op het geluid van de waterdruppels die ritmisch op het dak vielen, ontkende hij dat hij die gehoord had. Hij werd zelfs kwaad om wat ik had omschreven met de uitdrukking imitatieve harmonie. Hij protesteerde fel en terecht tegen mijn naïeve idee dat zijn noten auditieve imitaties zouden zijn. Zijn genie, vol van de mysterieuze harmonieën van de natuur, had hij vertaald in sublieme equivalenten in zijn muziek en niet door een slaafse imitatie van geluiden. Zijn compositie die avond was ongetwijfeld vol van regendruppels die resoneerden op de dakpannen van het klooster. Maar ze waren misschien vertaald in zijn verbeelding en in zijn muziek in tranen die vielen uit de hemel op zijn hart.
Ja, Georges Sand over Chopin in haar memoires, die dus terugkomt nog eens een keer van door de storm. Blootvoets, ploeterend door de modder. Ze treft daar een wanhopige Chopin aan. Die laat haar wat horen. En zij herkent daarin eigenlijk zijn angsten. Maar ook de regen die op dat moment... En hij zegt maar, god, wat is dat voor onzin? Dat is imitatieve harmonie.
Ja, hij is beledigd, hè. Ja. Dus, ik denk... We gaan straks luisteren, hè, naar de prelude.
Ja, zeker.
Dus er zijn heel veel redenen, er is daar heel veel discussie over geweest, om aan te nemen dat het niet zo gek is om daar regendruppels in te horen. Om te beginnen een repetitieve noot die van begin tot einde in die prelude klinkt. Dus zowel in het rustige begindeel, het stormachtige middendeel, terug het rustige einde.
Het is de 15e prelude, hè?
Wel ja, van ook de daarover is er discussie.
Ja,
maar
juist.
Is er min of meer overeengekomen dat het de 15e prelude moet zijn. Opus 28... Die repetitieve noot die wordt overgenomen in de linker, de rechterhand en de piano. Dus er is eigenlijk duidelijk wel iets in die prelude dat anders is, dat element is doordringend, is eigenlijk koppig. En daardoor valt het op. En Sand geeft daar meteen, neemt dat eigenlijk als leidraad voor haar interpretatie van die prelude. Zij merkt meteen van, dat is hetgene waar wij op moeten letten.
Mm-hmm. Ja. Maar je zegt, daar is discussie over. Hè? Ik vind het ook vreemd dat die Chopin dan zegt... ik begrijp niet dat je daar druppels in kunt zien. Terwijl hij zelf nog maar net vol angst...
Dus daar zitten natuurlijk veel elementen in om over te discussiëren. En ook muziekfilosofisch zijn daar interessante zaken. Je zou kunnen zeggen, je kan daar een Freudiaanse lezing op loslaten. Chopin heeft zelf niet gemerkt dat hij... de geluiden uit zijn omgeving heeft vertaald in de muziek. En dat is eigenlijk wat Sand zegt. Hè. Dus hij heeft het vertaald in zijn hart en het is een expressief middel geworden. Het is niet meer zomaar een imitatie. Het is niet de koekoek die wordt nagebootst of zoiets dergelijks. En dat is nogthans hoe Chopin het lijkt op te vatten. Van, je denkt toch niet dat ik mij hier bezighouden met een onnozel spelletje regen naschrijven.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk andere interessante zaken... namelijk de vraag of muziek wel in staat is om zoiets te doen.
Ja, ja.
En daar heb je die hele lange filosofische discussie of muziek wel een imitatieve kunst is. En zolang men ervan uitging dat muziek dat niet kan, en dan hebben we het natuurlijk over muziek zonder woorden, hè, de puur instrumentale muziek, werd muziek eigenlijk ook in de geschiedenis nooit als een volwaardige kunst beschouwd. Omdat imitatie altijd het principe is geweest... waarop de kunsten werd beoordeeld. Dus schilderkunst en poëzie waren de hoogste kunstvormen, precies omdat zij zo realistisch mogelijk iets konden uitbeelden. En muziek slaagde daar niet in, behalve als het begeleiding van het woord was. Maar net in die 19e eeuw, en daar is Chopin een belangrijke figuur in, komt er een omkering van het ideaal van de kunsten en wordt net het niet imiteren, maar het zuiver expressief zijn, wordt het nieuwe ideaal.
De muziek as such.
Inderdaad. Ja, en muziek wordt eigenlijk daar, laten we zeggen, het grote ideaal van alle andere kunsten, precies omdat zij geen gebruik maakt van imitatie. Ja,
geen mimetische begeerte.
Inderdaad.
We gaan luisteren. En dan komen we daarop terug naar Maria João Pires, die inderdaad Chopin speelt. De 15e prelude, die we gemakkelijkheid zelf, maar ook wel omdat het zo mooi klinkt, de regendruppelprelude zijn gaan noemen. Zo speel je dat dus, die regendruppelprelude van Frédéric Chopin. De 15e van 24 preludes, opus 28, met Maria João Pires. Bij mij zit Maries de Munck. Ja, zij is een muziekfilosofe. Maries, dat is geen evidentie vandaag, muziekfilosofe zijn.
Dat is zo, inderdaad. Wel ja en nee. Als we het hebben over de academische discipline, mm-hmm. dat is niet evident.
Waarom niet?
Zoals ik al zei, daarnet, enerzijds is de muziek enorm aanwezig in de filosofie, maar het is heel vaak een element dat wordt gezien als bijkomstig. En we leven in tijden waarin bijkomstige elementen neigen te sneuvelen onder rationalisatie. Boede, om het zo te noemen.
Maar je bedoelt bijkomstig dus ook, niet... daarmee bedoel je waarschijnlijk het levert niks op.
Het levert niks op, maar natuurlijk zou je dat kunnen... Je kan de vraag stellen in welke mate filosofie toekoer iets oplevert, maar men heeft de neiging om dan te gaan kijken van het onderwerp waarover je filosofeert moet dan op zijn minst wel nuttig zijn. En natuurlijk kan je zeggen, muziek, filosofie, muziek op zich wordt vaak al als bijkomstig beschouwd. Ja, ja. Is dan de filosofie daarover niet nog een stapje erger?
Maar hebben we in deze holderde-bolder-tijden niet net enorm veel nood aan wat ik noem levensnoodzakelijke nutteloosheid?
Ja, absoluut, ja. Ik denk dat we gewoon heel dat discours van nutteloos of nuttig volledig moeten laten vallen als het over zo'n zaken gaat. Het is een tang op een varken, zoals men zegt.
Ik vind dat is eigenlijk ook, het is een belediging.
En waarom, dat is het tweede...
Stel dat je muziekfilosofie nu aan een rendementsdenken zou onderwerpen. Ja, ja. Dan bedoel dan dan.
Ja, ja, laat ga, zitten.
Ja, 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 ga
ja,
op.
Ja, ja, absoluut. Nu, dat is het goede nieuws is, ik maakte daar net de tweedeling, je hebt de academische kant, maar ik merk nu ook, dus ik heb voor het eerst nu zo een boekje gepubliceerd dat voor een ruimer publiek bedoeld is. Dus wij worden eigenlijk, ja, wij worden aangemaand om steeds te publiceren. En dat gaat dan over A1-publicaties ja. in specifieke journals. En ik ben zeker niet de enige die zich de vraag stelt, wie leest dat? En ik vrees dat het antwoord is zeer weinigen.
Ja. Nee, die vier naar wie wordt gerefereerd.
Ja, voilà. En dan breng je zo'n klein boekje uit in een poging om een ruim publiek te bereiken. Ja. En om eigenlijk wat ik heb gedaan tijdens mijn onderzoek. Ik heb jaren gespendeerd daaraan. Ik heb daar geld voor gekregen. Ik denk, ik wil dat eigenlijk naar buiten brengen.
Ja, ja.
En die respons is overdonderend. Ik ben echt verschoten. Dus het is nu een paar weken dat het boekje in de winkel ligt. En ik krijg elke dag mailtjes. Ik krijg uitnodigingen. Mensen willen dat recenseren. En dan merk ik... Waarom? Niet alleen omdat het leesbaar is, maar omdat de muziek mensen nauw aan het hart ligt.
Mm-hmm.
En omdat het vragen stelt waarvan men op het eerste zich denkt van wauw, wat ga je nu moeilijk doen? Totdat je erover begint en dan blijkt iedereen daar een mening over te hebben.
Je mag, zoals iedereen hier in Bergendal, elke week trouwens, wat boeken meebrengen. Je had Georges Sand daarnet. Mm-hmm. Nu kom je met een boek af, Maries, waar ik... eerlijk gezegd nog nooit van gehoord heb, laat staan van zijn auteur.
Mm-hmm.
Ik noem hem Tiju Cole.
Ja,
Tiju
Cole.
Tiju Cole. Dat is een Nigeriaans-Amerikaanse schrijver en hij is een kunsthistoricus en hij schreef Open Stad. Nu, je hebt iets, Open Stad gaat heel specifiek over New York.
Inderdaad.
Je hebt daar gewoond.
Ja, ja. Ik heb daar eigenlijk een groot deel van mijn doctoraats... onderzoek uitgevoerd, omdat ik daar een promotor had. Dus ja, zo, de muziekfilosofie is hier niet zo bekend.
Ja.
Aan Columbia University zit mijn promotor Lydia Geur, een belangrijke dame. Dochter ook van een componist, kleindochter van een belangrijke dirigent. Zij staat in een grote traditie. En ik was vereerd om bij haar te mogen gaan studeren. Dus ik ben twee keer voor een zes, zevental maanden daar kunnen gaan studeren. En terwijl ik daar was, kwam dat boek eigenlijk uit, Open City. En dat resoneerde meteen bij mij, omdat het ging over ook iemand die in die stad aankomt en begint rond te dolen. En eigenlijk, het is misschien geen voor de hand liggend boek, in de zin dat het geen duidelijke plot heeft.
Er gebeurt weinig.
Er is geen overkoepelende, opbouwende spanningsboog of zo. Maar er zijn kleine verhalen en er zijn kleine observaties... die eigenlijk voortdurend voor hem, het hoofdpersonage, Julius genaamd, Die ook trouwens aan Columbia studeert, dus je ziet, ik voelde mij daar meteen, ik had een zielsverwant, die ook grote fan is van Mahler, en dat ben ik toevallig ook. En die daar ja, ontdekt in die stad, dat is enerzijds fantastisch. Je kan daar elk moment kan je daar het meest geweldige concerten bijwonen. Ja. Je kan tentoonstellingen zien, musea. Dus die verdringt bijna in de cultuur. Maar tegelijkertijd heb je de rauwheid van die stad en de taferelen die tegenkomt. En de zwervers en daklozen. En dat wordt één groot verhaal in zijn hoofd. En dat wordt vermengd met zijn kennis. Hij is kunsthistoricus. Die hij echt laat renderen op een manier die ik heel interessant vind. Dus niet gewoon als kennis, ik heb nu feitje dit en feitje dat geleerd.
Maar hij trekt ook zijn ogen op en zijn oren.
Ja.
Er is iemand die nog durft te flaneren in een
stad. Het is de flaneur,
De 19e-eeuwse flaneur, de Walter Benjamin van zijn tijd.
Er wordt zeker verwezen naar Walter Benjamin, naar Baudelaire.
Ja.
Maar
precies.
Ook Austerlitz is een referentiepunt van Sebald. Het soort roman dat zich er niet voor terugdeinst om gewoon een stroom te zijn en alles te laten binnenkomen. En als luisteraar zet je mee je ogen en je oren open en je kan niet anders dan ook anders te gaan rondkijken als je door die stad loopt.
Dus het is eigenlijk een pleidooi voor oplettendheid, denk ik.
Oplettendheid, opmerkzaamheid. En misschien om dan terug te koppelen naar wat je daarnet zei, even dat nuttigheidsdenken opzij te schuiven en wat doe je met al die culturele bagage die je hebt? We hebben die niet om nuttig te zijn. Maar je wordt daar een mens van. Je wordt daar een grotere en rijkere mens van. En dat is een beetje mijn pleidooi. Niet alleen in de muziek, maar het is dat soort bagage die je in staat stelt om betekenis te zien en om betekenis te ervaren. En dat gaat niet alleen over muziek, maar dat gaat ook over architectuur. Dat gaat over hoe mensen samenleven, dat gaat over evoluties in de maatschappij. Je probeert daar zin in te zien.
Julius, het hoofdpersonage van Open City van Tejo Cole, die heeft net in het fragment dat je gaat lezen een concert van Mahler bijgewoond, de 9e symfonie in de Carnegie Hall. En voilà, dan gaan we zien wat er gebeurt.
Ja.
Marlies de Munk leest voor.
De muziek stopte. Volmaakte stilte in de zaal. Simon Rattle stond doodstil op het podium, nog steeds met geheven dirigeerstok, en ook de muzici bleven onbeweeglijk in speelhouding zitten. Ik keek naar de toehoorders om me heen, naar alle verhitte gezichten overvoerd door de stilte. De seconden regen zich aaneen. Niemand kuchte, niemand bewoog. Van buiten de zaal, ver weg, klonken zwakke verkeersgeluiden. Maar binnen klonk geen enkel geluid. Zelfs onze honderden voortjagende gedachten was het zwijgen opgelegd. Daarna liet Rattle zijn handen zakken en het applaus in de zaal barstte los. Pas toen de deur achter me in het slot viel, besefte ik wat ik gedaan had. Ik had een nooduitgang genomen die direct van het vierde balkon naar de brandtrap leidde, aan de buitenkant van het gebouw. De zware metalen deur die zojuist was dichtgeslagen, had van deze kant geen hendel. Ik was buitengesloten. Er viel niet te ontkomen aan de regen en de wind, want ik had bovendien mijn paraplu in de concertzaal achtergelaten. En tot slot kwam er nog bij dat de trap niet op straat uitkwam, zoals ik gehoopt had, maar dat het alleen maar een gammele brandtrap was. Buitengesloten aan de onverlichte zijde van Carnegie Hall op een stormachtige avond. Het was een onverbeterlijk komische situatie.
Tejo Cole in Open Stad. Leuk fragment. Je kunt je dat zo voorstellen. Een man die niet buiten geraakt en dan ineens in een onverlicht straat eindigt op een balkonnetje, nooduitgang. Het regent ook weer, hè?
Ja,
je houdt van regen, precies.
Ik merkte het zelf dat die stormachtige omstandigheden die spreken tot mijn verbeelding. Dat is duidelijk. Ja.
Voor de wereld ben ik voorgoed verloren. Ik ben der Welt abhanden gekomen. Dat zeg jij niet, maar Mahler, of tenminste
Rückert.
Rückert, ja. Die het heeft geschreven. Dat gaan we zo dadelijk horen. Niet de 9e symfonie of een andere, maar wel dus een lied van hem. Waarom?
Wel, Eigenlijk in de eerste plaats gewoon omdat ik het oneigenlijk vind om slechts één deel uit een symfonie te spelen. Ik ben daar een beetje purist in.
Dat soort mensen, krijgen we ook af en toe mails van hoe is het mogelijk, schande.
Wel nee, ik denk dat je daar een elegant antwoord op kan verzinnen. En zeker in dit geval, want er wordt vaak opgemerkt dat, dus ik ben er wel op handen gekomen, dat een van die Rückert-liederen zeer nauw verwant is aan dat fameuze Adagietto uit de vijfde symfonie van Mahler. Zo rond dezelfde periode geschreven. En het is heel interessant natuurlijk om te gaan nadenken in hoeverre Mahler de inhoud en de betekenis van dat lied mee heeft binnengesmokkeld in die symfonie. Los daarvan is het gewoon een van de prachtigste liederen die ik ken. Het hoeft eigenlijk geen verantwoording, denk ik dan, om dit los te laten op het publiek. Het is prachtige muziek.
Met de Berliner Philharmoniker onder leiding weer van Simon Rattle. Weer, omdat in het fragment dat ook al zo is. En Magdalena Kotsena, mag dat?
Dat mag absoluut.
Of moet het?
Wel, heel graag.
Thank you.
in der Welt abhanden gekommen. Gustav Mahler en Magdalena Kotzena.
Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
En met Marlies de Munk. Zij is een muziekfilosoof. Marlies, je moet echt geen muzikaal genie zijn om inderdaad hier in dat lied ook die adagietto van Mahler te herkennen. Hè?
Inderdaad, ja. Ik denk ook niet dat Mahler een poging heeft gedaan om dat te verstoppen.
Nee, dat is duidelijk.
Dus het is ook, het is denk ik in 1901 dat hij dat heeft gecomponeerd. Een belangrijke periode, een hele productieve periode voor hem. Hij had net zijn geliefde Alma Mahler leren kennen en er is daar wat discussie over of dat hij dit heeft geschreven. Dus die tekst lijkt een soort, ja, bijna levensvijandig te zijn, een man die afstand neemt van het leven.
En van de wereld.
Van de wereld, en dat kan je er zeker in lezen, maar ik ben zelf ook voorstander van een andere interpretatie. Het is heel levensomarmend, maar wel een bepaald soort leven. Niet het drukke leven van tussen de mensen zitten, maar hij zegt, ik leef alleen in mijn liefde. Maar het is de liefde wel die hem drijft. Ja. En dat is een lezing die mij meer ligt, omdat hij natuurlijk, in het, onder andere ook de dirigent Mengelberg, dus bevriend met Mahler in der tijd, die zei van, dit was zijn geschenk aan Alma Mahler. Dit was een liefdesgeschenk. En daarin ga je niet zeggen, ik neem afstand van het leven.
Mm-hmm. Mengelberg, maar, die van Amsterdam van het Concert.
Inderdaad, van het Concertgebouworkest.
50 jaar dirigent, hè, geloof ik daar.
Heel lang, ja.
Je kunt leren luisteren net zoals je een instrument leert bespelen, dat zeg je. Je kunt leren luisteren.
Absoluut, daar ben ik van overtuigd.
Hoe kun je dat leren?
En je kan daar ook beter of minder voor aangelegd zijn, zoals je voor een instrument bespelen. Dus ik wil niet zeggen dat iedereen alles zal kunnen appreciëren.
Maar je kunt wel beter leren luisteren.
Je kan zeker beter leren luisteren. En sommige muziek heeft dat ook echt nodig. Dat is ongetwijfeld zo. En we zijn natuurlijk, zonder het zelf te weten, worden wij al voortdurend gevormd om te luisteren. De vraag is of elke mogelijke luisterstrategie gepast is voor elke mogelijke muziek. En dat denk ik niet. Dus de manier waarop wij leren luisteren is meestal nu ingesteld op jingles en korte stukjes en fragmenten. En naar een symfonie luisteren, om nu meteen het grote voorbeeld aan te halen, vergt natuurlijk een volledig ander soort inspanning. Je moet weten waar je naar moet luisteren.
Of naar een gesprek van een uur.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar dat is belangrijk. Dus een van mijn punten, of de punten die ik probeer te maken in dat boekje, is net dat heel ons spreken en ons nadenken over muziek zo belangrijk is om muziek te begrijpen. Dus als we het hadden over een Mahler die zegt de muziek moet voor zich spreken, dat is maar tot op zekere hoogte zo. Ja. Ik denk niet dat muziek dat kan. Muziek heeft die omkadering nodig en dat is ook geen schande, dat is een meerwaarde. Ja. Dus je leert natuurlijk door allerlei zaken te weten te komen over die muziek, waar ze naar verwijst, hoe dat tot stand is gekomen, hoe die staat in de traditie, leer je om daarnaar te luisteren. En ik denk dat ook componisten zelf daar zo over nadachten.
Over luisteren gesproken, nu ga je ons toch wel een opdracht geven, Marlies de Munk. Je gaat een fragment voorlezen uit Dr. Faustus van Thomas Mann, een filosofische roman uit 1947. Heel kort door de bocht samengevat, vertelt Mann eigenlijk achter het masker van een burgerlijk enigszins pedante klassicus, Zeitblom, het leven van een fictieve componist, Adriaan Leverkühn, hè, en die, net als Faust, zijn ziel aan de duivel verkoopt om er volmaakte composities voor te kunnen schrijven. Het fragment dat je, want daar gaat het over, dat je wil voorlezen, daarvan zei ik je vooraf in een mail, nee, dat doen we niet. Zo, dat kan niet, dat is niet radiovriendelijk. Zelfs
zo
Clara is dat ondoenbaar. En toen, dames en heren, kreeg ik een geweldige mail terug. Kijk, zei Marlies, die hier voor me zit, de tekst is stroef. En hoewel ik hem nu wel vlotjes in de vingers heb, zijn de grammaticale constructies weerbarstig. De woordkeuze is archaïs en bombastisch. Maar dat is opzettelijk zo en ik zal je bewijzen waarom dat wel kan.
Inderdaad, ja.
Dat vind ik nog eens moed hebben. Ik zei, dan gaan we dat doen, hè.
Wel, laten we hopen dat het geen overmoed is, maar ik ben er zelf helemaal weg van die passage, toen ik die las. Dus je struikelt daar volledig over als lezer. Nu, je bent dan op pagina 410 in de vertaling. Je hebt wel al een en ander achter de kiezen. Dat is moeilijk te verteren, maar het is absoluut de moeite. En dan heb ik het niet alleen over de inhoud, die zeker interessant is, maar wat Mann hier doet, is echt fantastisch. Dus hij kiest voor een archaïsche taal, een oudbollige taal, om precies zijn personage, laten we zeggen, meer kleur te geven. Die Leverkühn, en dat is wat de verteller...
De componist.
En de verteller is goed bevriend met hem en hij ziet die componist dus afglijden in een soort demonische diepte, omdat hij dat Faustiaanse pact is aangegaan. En hij merkt eigenlijk, dus in zijn ogen vergelijkt die componist naar een soort barbaarse toestand, een pre-middeleeuwse toestand, voor het humanisme is doorgebroken.
Ja.
En eigenlijk die taal die gaat dat imiteren. Dus die gaat naar een soort, dat wordt een ondoordringbaar woud van woorden en moeilijk te ontcijferen. Echt zoals je je voorstelt dat die vroeg-middeleeuwse teksten of die polyfone muziek waar hij naar teruggrijpt, moeilijker en moeilijker te volgen is.
Dus eigenlijk die taal, die zit gewoon in de verf. Demonische van die componist, die dat pact is aangaan met Faust.
Ja.
En tegelijkertijd ook hoe hij daarmee worstelt.
Ja.
Weerbarstigheid.
Hij worstelt en tegelijkertijd, het is de verteller zelf, Zeitblom, zijn voornaam is Serenus, is de serene verteller. Burgerlijk, zoals je zei. Die is verontrust. Maar je merkt dat eigenlijk dus het Faustiaanse pact dat die componist is aangegaan, is eigenlijk, hij heeft opzettelijk syfilis opgelopen.
Juist.
Die hem eigenlijk langzaamaan gek maakt. Maar het is die waanzin die ook zijn creativiteit ten top drijft. En je voelt die toenemende waanzin. En dat zit in het werk. Dus in dit fragment beschrijft hij dat hoofdwerk van die componist, de Apocalyps, dat zegt op zich al genoeg. En hij grijpt daar terug naar van die middeleeuwse thema's. Heel mystiek is het ook. En half met religie vermengd, maar dan het soort religie die eerder te maken heeft met magie dan met kerkelijke dogma's of zo.
Maar liefst, Munk, voert een bravoure stukje op zijn lijst een fragment uit Thomas Mann, Dr. Faustus.
Oké, daar gaan we. We weten allen dat het eerste desideratum en de vroegste verworvenheid van de toonkunst was de klank te denatureren. Het zingen, dat oorspronkelijk oermenselijk een huilen over verschillende toontrappen geweest moet zijn, op één toontrap vast te houden en op de chaos het toonsysteem te veroveren. Zeker en vanzelfsprekend, een normerende eiking van de klanken was een voorwaarde voor en eerste manifestatie van dat wat wij onder muziek verstaan. Achtergebleven, om zo te zeggen, als een naturalistisch atavisme, als een barbaars rudiment uit voormuzikale dagen, is daarin de gelijkklank, het glissando. Een om diepgaand culturele redenen uiterst behoedzaam te hanteren middel waarin ik altijd geneigd ben geweest een anticulturele en zelfs antihumane demonie te beluisteren.
Je leeft nog?
Ik leef nog.
Strauss. Ja, dat was, dat kun je een beetje een bombast noemen, hè? Veel bombarie, Marlies de Munk. Maar je houdt er wel van.
Ja, ja, ja. Ik kan het wel appreciëren. Maar het is wel het soort muziek die omkadering nodig heeft, denk ik, ja.
Dat hebben we dan niet gedaan. Voilà, kijk. Het is Clara. Wat is jouw credo?
Mijn credo, als ik er één zou moeten uit afzonderen, denk ik, is het belangrijkste is dat van Karl Popper, dat optimisme een morele plicht is.
Voilà. Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via de Clara-app, via de clara.be of via de podcast. Schrijven naar bergendal@clara.be. Wat gaan we vandaag nog doen, Marlies?
Ik keer terug naar een huiselijke setting. En wij eten vanavond met enkele goede vrienden. Samen gaan wij wild eten.
Maak er een wild feestje van.
Dat gaan we doen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.